Schriftlezing vindt u vanmorgen in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 7, de versen 11 tot en met 17.
En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan en de dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land.
Liefde gemeente, hebt u wel eens meegemaakt dat een bruiloft niet doorging? Dat gebeurt wel eens. Dat alles geregeld is. Er is een datum afgesproken, een lijst opgesteld met uit te nodigen gasten. Het stadhuis is geregeld. Gesprek met predikant om de kerkdienst voor te bereiden. Maar op het laatste moment ging de bruidegom twijfelen. Of de bruid kreeg spijt, of ze begon alleen maar heel veel ruzie te maken. Er kwam verwijdering en aan het eind van het liedje ging het hele feest niet door. De bruiloft afgelast. Dat kan gebeuren. Een pijnlijke toestand. Maar hoe pijnlijk ook, en hoeveel gevoelens van ongeloof en frustratie dat op dat moment en in die situatie op zal roepen. Maar meestal geldt toch wel dat men na een poosje zegt, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maar het blijft ingrijpend natuurlijk. De bruiloft afgelast. Dat kan gebeuren. Maar hebt u wel eens meegemaakt dat er een begrafenis werd afgelast? Er is iemand overleden. De familie is in diepe rouw. De begrafenis wordt voorbereid. De stoet gaat op weg. Maar dan gebeurt er iets waardoor de begrafenis wordt afgelast. Dat moment van diepe rouw en definitief afscheid gaat niet door. Want het blijkt niet langer nodig te zijn. Gemeente, dat is toch onvoorstelbaar. Maar het is wel precies wat hier in die geschiedenis van Lucas 7 gebeurt. Alle tranen worden van de ogen afgewist. Gods goedheid heeft het verdriet, de druk van deze weduwe die haar enige zoon ter grave droeg, weten te veranderen in geluk. In plaats van een bedroefde familie die na de begrafenis ter neergeslagen naar huis terugkeert, is hier een opgetogen gezelschap dat met stralende gezichten rechtsomkeert maakt. In plaats van naar de begraafplaats waar de dood heerst, keren ze terug naar het leven. En de naam van Jezus is op aller lippen. Ja, Jezus heeft hen ontmoet. En Jezus openbaart zich hier als de vorst van Pasen. Als degene die dood en graf heeft overwonnen. Deze geschiedenis vindt plaats voor het kruislijden en voor de opstanding van de Heere Jezus. Maar tegelijkertijd geldt dat de Heere eigenlijk al bezig is om uit te delen van datgene wat hij gaat verwerven. Je zou dit misschien wel een vroege Pasen kunnen noemen. Dat hier het leven triomfeert over de dood. En God wordt door allen groot gemaakt. Daar loopt het op uit. En als u en jij nu begrijpt dat in uw leven, in jouw leven, het daar ook om gaat, ja, dan heb je het begrepen. Als we u en jou horen vertellen van Gods goedheid bewezen aan zo'n arme en ellendige zondaar, dan heb je het begrepen waar het om gaat. En welke vrucht de Heere ook in uw en jouw en mijn leven wil bewerken door zijn Heilige Geest. Dat wij hem zullen grootmaken en verheerlijken. Om die onuitsprekelijke genade die hij in Christus heeft geopenbaard en wegschenkt aan armen en behoeftigen. Nou, met Gods hulp gaan we nadenken over deze geschiedenis. Dat Jezus de jonge man te Nain opwekt uit de dood. En hij doet dit ten eerste gedreven door zijn liefde, ten tweede op grond van zijn verdiensten, ten derde voor de verlossing van zijn volk en tot slot voor tot de eer van zijn vader. Jezus wekt de jonge man te Nain op uit de dood. Hij doet dit gedreven door zijn liefde op grond van zijn verdiensten, voor de verlossing van zijn volk en tot de eer van zijn vader. Gemeente, we treffen de Heer Jezus in deze geschiedenis aan in Galilea. Het begin van hoofdstuk 7 beschrijft hoe hij een wonder heeft verricht in het huis van die hoofdman in Capernaum. Capernaum, de plaats waar Jezus verblijf hield, dat stadje gelegen aan het meer van Galilea. En de volgende dag, zo begint ons tekstgedeelte dan, begeeft de Heer Jezus zich op weg naar Nain. Dat is een plaatsje dat verder in de Bijbel niet wordt genoemd, maar het lag ongeveer op een 50 kilometer ten zuidwesten van Capernaum. En als je dat lopend moet doen, dan ben je wel ongeveer de hele dag onderweg, als je ook de rustpauzes in acht neemt. Dus ik stel mij voor dat de Heer Jezus 's morgens vanuit Capernaum vertrokken is en dat ze zo aan het eind van de middag aangekomen zijn bij hun bestemming, bij Nain. En Nain was wat hoog gelegen op een heuvel. Dus de Heer Jezus met zijn discipelen en degene die met hem meegingen, die moesten de heuvel opgaan. En op hetzelfde moment kwam er een rouwstoet uit de stadspoorten van het stadje Nain om de begrafenis te verrichten. Ik stel mij voor dat die jongen 's morgens of 's nachts overleden was. En u weet dat in het Midden-Oosten nog steeds zo, en in Bijbelse tijden helemaal, dat men op dezelfde dag van overlijden al ging begraven. Dus zo tegen het einde van de middag, voordat de avond zou vallen, gingen ze op weg naar de begraafplaats. Een bijzondere ontmoeting, want hier treffen twee stoeten elkaar. Het is denk ik niet zonder betekenis dat de evangelist Lucas heeft geschreven dat veel van de discipelen en een grote menigte met de Heer Jezus meeging. Dus dat was een hele stoet van mensen. En dan staat in het volgende vers, als ze de poort van de stad naderden, kijk, er werd een dode uitgedragen. De enige geboren zoon van zijn moeder, zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. Dus daar is de stoet van de dood, die gaat op weg, maar daar komt de Heer Jezus aan en we mogen zeggen dat is de stoet van het leven. En die twee treffen elkaar, juist daar en op dat moment. Is dit toeval? Gemeente, het woord toeval, nou, het woord toeval komt wel ergens in de Bijbel voor, maar eigenlijk de zaak van wat wij toeval noemen, komt niet in de Bijbel voor, omdat wij geloven dat God alles zelfs tot in detail bestuurt. Kijk, menselijkwijs gesproken zou het heel goed denkbaar zijn dat als de Heer Jezus een kwartiertje vroeger of later zou zijn vertrokken of bijna zou zijn gearriveerd, dat ze elkaar helemaal misgelopen waren. Maar dat is dus niet gebeurd. En dat is geen toeval, dat is een bijzondere leiding van de goddelijke voorzienigheid, dat de stoet van de dood in aanraking komt met de stoet van het leven en dat daar een heel groot wonder gebeurt. Ondertussen, als we ons nu even verplaatsen naar die rouwstoet die uit Nain vertrokken was, dan begrijp je wel, je kijkt met name even naar die moeder. Wat zal daar een grote verslagenheid in haar hart geweest zijn, gemeente? Daar is toch weinig voorstellingsvermogen voor nodig om dat te kunnen indenken. Het is altijd al zo verdrietig als ouders hun kinderen moeten gaan begraven. Dat voelt eigenlijk ook als de verkeerde volgorde. Oudere mensen, ja, die moeten sterven. Maar als jongeren hen voorgaan, en dat maakt het eigenlijk extra verdrietig en extra pijnlijk. Wat zal er in dit moederhart zijn omgegaan? Dat ze haar zoon, en het was ook nog haar enige zoon, ten grave moest dragen. Hartverscheurend verdriet. En het is nog dubbel erg, omdat deze moeder ook al weduwe is. Zij moet dit alleen verwerken. Ze kan er ook niet meer met haar man over praten. Ze kan het niet delen. Ja, er zijn gelukkig wel veel vrienden en bekende mensen uit het plaatsje met haar meegegaan. Maar straks komt ze toch echt weer terug in een leeg huis. En het is extra leeg. Nu ook haar zoon, haar enige zoon, er niet meer is. Komt nog bij dat aangezien er geen sociale voorzieningen waren, deze vrouw aangewezen was op de zorg van haar zoon. Hij zal ongetwijfeld de kostwinner zijn geweest van dit gezinnetje. En dat is nou ook weggevallen. Dus wat een sociale onzekerheid bracht het meteen ook voor haar mee. Maar wat nog dieper gaat, gemeente, dat is eigenlijk de geestelijke kant van de zaak. Want geen zoon te hebben, geen nageslacht te hebben, dat betekent dat niemand haar gezin en haar familie zal vertegenwoordigen bij de komst van de Messias. Moet je dan niet roepen: mijn God, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Wel nu, daar gaat die rouwstoet. En daar komt Jezus met zijn discipelen en zijn gevolg. Iedereen staat stil als er een rouwstoet voorbij komt. Dat doen we op Urk toch ook nog, mag ik hopen. En dan zet je toch ook je auto even aan de kant. Of je stapt van je fiets als er een rouwstoet voorbij komt. En je zou verwachten dat Jezus en zijn discipelen dat ook doen, dat ze aan de kant gaan en de rouwstoet respectvol laten passeren. Dat ze zwijgen en ruimte maken, zodat iedereen kan passeren. Maar dan gebeurt er iets heel opmerkelijks, iets onverwachts. Jezus neemt het woord en spreekt die weduwe aan. Ongetwijfeld liep zij tamelijk vooraan in de rouwstoet. En dan zegt Jezus, in deze omstandigheden, niet huilen. Huilen is niet nodig. Probeer het eens even in te denken. Wat zal dat nou voor reactie hebben opgeroepen? Je bent als familie en plaatsgenoot op weg naar de begraafplaats. En daar is iemand die je eigenlijk een beetje de weg verspert. Die je niet door laat gaan. En die zegt, je moet niet huilen. Dat kan toch als heel ongepast overkomen, gemeente. Dan kun je toch denken, heeft die man geen gevoel? Begrijpt hij niet wat er aan de hand is? Hoe kun je zoiets zeggen? Wat zullen de mensen verstoord hebben gekeken bij deze woorden van de Heer Jezus? Of zou het misschien ook in het hart van die of gene een bepaalde hoop hebben kunnen wekken? Want hij spreekt dit met gezag. Daar gaat een bijzondere autoriteit van uit. Als Jezus zegt, ween niet. Het is opmerkelijk dat de evangelist Lucas Jezus hier voor het eerst in zijn evangelie de Kyrios noemt. De Heere, degene die het voor het zeggen heeft. Ja, er zijn al anderen in zijn evangelie geweest die hem zo hebben beleden. zoals Petrus en de engelen ook hebben hem zo bezongen. Maar nu wil Lucas als evangelist laten uitkomen. Mensen, let op wat hier gebeurt. Daar openbaart Jezus zich als de Kyrios, als de Heere. Hij heeft het voor het zeggen, zelfs als de dood eraan komt. Er is ook een bepaalde climax aan te wijzen, want hij heeft al zieken genezen, hij heeft melaatse gereinigd, hij heeft aan blinden het gezicht teruggegeven. Maar hier wordt hij rechtstreeks geconfronteerd met niets minder dan de macht van de dood. En u en jij weet allemaal, de dood regeert. En er is niets en niemand tegenop gewassen. Oh nee? Lucas zegt het. Let op, hier treedt de Kyrios naar voren. En hij zal tonen dat hij macht heeft, zelfs over de dood. En dat hij in staat is, bereid is en gewillig is om de koning der verschrikking tegemoet te treden en te onttronen, zijn macht te verslaan. Ja, dat is ook iets om even bij stil te staan, dat Jezus hier optreedt zonder dat mensen hem gevraagd hebben om hem te hulp te komen, zoals in het begin van hoofdstuk 7 die hoofdman in Capernaum nog had gedaan. Maar hier treedt Jezus zelf, het eigenaar beweging, naar voren en openbaart zich als Israëls Messias en zijn hele handelwijze komt voort uit liefde. Want dat lezen we in vers 13, waar staat: de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: ween niet. Innerlijke ontferming. In Lucas 1 heeft Zacharias daar al van gezongen in relatie tot de geboorte van Christus, de zaligmaker. Dat God zijn volk heeft bezocht. Hij heeft gezongen van die innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. En die worden nu zo rijk geopenbaard in en door de Heer Jezus. De Heer Jezus is zo bewogen, zo geroerd, zo echt betrokken. Het raakt hem op zo'n manier dat hij dit niet kan laten passeren. Dat hij iets moet doen. Dit kan hij niet zomaar laten gebeuren. Hij roept de rouwstoet een halt toe. Hij verspert aan de dood de weg. En dat alles gedreven door zijn liefde. Wij krijgen vanmorgen, gemeente, een blik in het hart van de Heer Jezus. Daar mogen we een blik in slaan. Wat zegt dat u en jou? Probeer het eens even heel dicht bij uzelf ook te brengen. U krijgt een blik in het hart van de Heer Jezus. Uw omstandigheden zijn ongetwijfeld anders. We leven ook in een hele andere tijd en in een andere context. Maar er kan toch ook zomaar een bepaalde herkenning zijn als je verplaatst in de nood en in de zorgen van deze vrouw. En weet u, één ding is niet veranderd. De tijden zijn veranderd en de context waarin wij leven is anders dan die in Bijbelse tijden. Maar wat niet is veranderd, dat is de Heere zelf. Hij is niet veranderd. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En nu denk jij misschien, omdat je met je leven in de knoop zit, dat de Heer het toch niet ziet. Of je durft het misschien niet eens te hopen dat de Heer echt van je af zou weten. Maar hier in Lucas 7 lees ik dat Jezus haar ziet. Ja, hij ziet natuurlijk al die andere mensen ook die om haar heen staan, maar hij ziet haar op een bijzondere manier. Hij ziet haar met mededogen aan. Hij ziet haar in haar nood en verdriet. De Heer Jezus heeft oog voor deze vrouw. Hij ziet haar zo dat zijn hart met innerlijke ontferming bewogen is. En van daaruit handelt hij. Hij wordt door al zijn deugden aangespoord. om hier te midden van gebrokenheid, verdriet en tranen zichzelf te openbaren als degene die werkelijk een keer weet te brengen ten goede. En nu is de vraag, gemeente, wat heeft die innerlijke bewogenheid van de Heer Jezus u nu te zeggen? Nou, in elk geval dit, dat u daar een beroep op moet doen en mag doen. U hoeft niet te komen met verdiensten of rechten, want die hebt u niet. Maar u hoeft zich ook niet te laten weerhouden door uw onwaardigheid en schuld. En ik weet niet of u daar wel iets van beseft en beleeft. Maar het is naar de mate dat wij onze onwaardigheid en schuld voor God beleven, dat het wonder des te groter wordt. Dat Jezus met innerlijke ontferming, ja juist over u, bewogen is. Als u gezegend en gezaligd wilt worden, zal het alleen maar kunnen vanwege die innerlijke bewegingen der barmhartigheid, waarmee God in Christus zelfs naar u en jou en naar mij wil omzien. Jezus wekt die jongeman op, gedreven door zijn liefde. En ten tweede op grond van zijn verdiensten. Want wat hier gebeurt, dat is niet zomaar een soort algemene menslievendheid die de Heer Jezus aan de dag legt. Maar heel nadrukkelijk zijn borgtochtelijke liefde. Zijn liefde die hem in deze wereld bracht om een werk te volbrengen. En die liefde die hem ook bereid maakt om alles te doen wat de Vader van hem vraagt. Dat werk gaat hij volbrengen. En hoe ver zal dat nu gaan? Hoe ver moet de Heer Jezus gaan in de gehoorzaamheid aan zijn Vader? Wel, als hij hier wordt geconfronteerd met de dood, is dat voor Jezus zelf ook een spiegel waarin hij moet kijken. En die hem doet beseffen dat er niet op een andere manier voor de verlossing van zijn volk gezorgd kan worden dan dat hij onze nood en dood zo over zou nemen. Dat het hem brengt in de angsten van de hel en de smarten van de dood en in het graf. Maar dan zal er ook die morgen van de opstanding opvolgen. Er kan op geen andere manier sprake zijn van verlossing, tenzij dat Jezus bereid is om de dood in te gaan. Weet u waarom, gemeente? Omdat voor onze zonden niet op een andere manier betaald kon worden. Onze zonden verdienen de dood. En er kan niet op een andere manier voor betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Want u weet toch hoe de dood in de wereld is gekomen? Kijk, als het er nu toch eenmaal bij hoort, als de biologische keerzijde van het evolutionaire leven, dan moeten we toch niet zeuren. Dan zouden we toch inmiddels ook wel langs de geleidelijke weg van evolutie hier aan gewend zijn geraakt. En een mechanisme hebben ontwikkeld dat ons helpt om dit gewoon een plekje te geven. Maar we raken er niet aan gewend, gemeente. En dat zullen we ook nooit. Want de dood is en blijft een vreemde eend in de bijt. Die hoort er helemaal niet bij. We zijn geschapen om te leven en om God te lieven en te loven. Maar het is door de zonde dat de dood in de wereld is gekomen en dat we het ware leven, lieven en loven helemaal zijn kwijtgeraakt. Voorgoed. Daar wacht ons niet anders dan de dood. In zijn diepste, scherpste en ergste vorm. De eeuwige dood. Van God gescheiden zijn. Tenzij Jezus ons pad kruist. En dat doet hij hier in Nain. En dat doet hij vanmorgen onder ons door de prediking van het evangelie. En hij komt in actie, gedreven door zijn liefde. En hij begint hier al uit te delen wat hij gaat verwerven in de weg van zijn gehoorzaamheid. Hij kan hier de dood een halt toe roepen, omdat hij zelf bereid is om zo ver te gaan, de dood in te gaan, om ons eruit te halen. Dat het Goede Vrijdag zal worden, maar ook Pasen. En hier is hij al de uitdeler van zijn verdienst op de paasmorgen verworven. Hij raakt de baar aan. Hij schuwt die aanraking niet die hem onrein zou maken. Maar werd hij, de Zoon van God, nu echt onrein? Gemeente, hij werd behandeld als een onreine. Hij wilde de plaats innemen van de onreine. Hij, de zondeloze, is tot zonde gemaakt. En zo beladen met onze onreinheid, met onze nood en dood, nadert hij tot God. Hij neemt onze onreinheid, onze nood en dood over en draagt het weg. Zoals die jonge man werd weggedragen naar zijn graf, zo gaat Jezus de zonde en haar gevolgen wegdragen. Hij brengt ze naar het kruis, waar hij volkomen betaalt met zijn dierbaar bloed. En hij begraaft ze in zijn graf. Al mijn zonden begraven, onttrokken aan het gezicht, uit Gods boek gedaan. En dan ziet hij geen van hun zonden meer aan. Zo heeft hij zijn werk volbracht om al zijn volk, en dat zijn allen die hem hierom hebben nodig gekregen, en u en jij kunt weten of dat voor jou geldt, om ze allen met hem te doen opstaan in een nieuw leven. Nu krijgen ze niet wat ze verdienen, maar nu ontvangen ze wat hij voor hen heeft verdiend. Zijn verdienst als borg en middelaar vormen dus de basis onder zijn wonderen en werken. Dit is niet zomaar een wonder wat er gebeurt, maar het is de openbaring van Jezus als de Kyrios, die in de weg van zijn gehoorzaamheid tot het einde zelfs dood en graf weet te overwinnen. En niet zal rusten tot alles is volbracht. Hier wordt een deur der hoop geopend. Ja, gemeente, dat geeft hoop. Ook voor ons. Dat opent nieuwe perspectieven. Hier breekt zich iets baan van dat heerlijk koninkrijk waar de dood niet regeert, maar waar Jezus regeert. Als de vorst van het leven. Jezus, die dood geweest is, maar zie, hij leeft. En die leven geeft, die de uitdeler is van deze weldaden. Aan wie? Aan hen die de dood in zich omdragen, maar die nu het leven leerde zoeken buiten zichzelf in Jezus Christus. Dat zinnetje staat ook in het avondmaalsformulier. Maar dat is zo sprekend, gemeente. Kunt u zich daar nou in herkennen? Dat u het leven hebt leren zoeken buiten zichzelf in Jezus Christus. Zo wekt Jezus die jonge man te naaien op uit de dood. Hij doet dit gedreven door zijn liefde op grond van zijn verdiensten. En ten derde voor de verlossing van zijn volk. En die verlossing komt hier, ik zou bijna zeggen, op een spectaculaire manier aan het licht. Doordat Jezus die doden gaat toespreken. Gemeente, u weet toch zelf dat dat geen zin heeft om een toespraak te houden tot iemand die overleden is. U mag wel weten, ik heb daar altijd ook echt moeite mee. Als dat gebeurt, en het gebeurt ook wel eens bij begrafenissen onder ons, en als het mogelijk is, dan probeer ik dat in het voorbereidende gesprek ook wel met de familie aan te stippen. Dat een toespraak tot de overledene, ja, eigenlijk niet gepast is. Want ik weet niet hoe u dat ervaart. Ik begrijp de emotie wel die daarachter zit, maar denk er nou even over na. Iemand die overleden is toespreken, daar krijg je echt geen reactie meer van. Voor mijn persoonlijk besef, gemeente, is het eigenlijk een soort, ja, uiting van de werkelijkheid, de harde werkelijkheid van de dood niet willen aanvaarden of niet onder ogen willen zien. Een soort ontkenning van de werkelijkheid van de dood. Nou, alsjeblieft, geen toespraken tot de overledene. Maar hier gebeurt het wel. En de Heer Jezus is de enige die dat kan doen en mag doen en die dat niet te vergeefs doet. Want zijn woord is geladen met macht, met licht, met liefde, met leven. Jongens en meisjes, die weten wel, ongetwijfeld, hoe God de wereld heeft geschapen. Had hij daar gereedschap bij nodig en materiaal? Nee. Hoe is de wereld geschapen? Ja, door slechts te spreken. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Want hij heeft gezegd, er zij licht en er was licht. Er zij leven en er was leven. Dus dat is dat scheppende woord van God dat in staat is om iets uit niets te doen voortkomen. En zo spreekt Jezus hier nu met diezelfde scheppende, of beter gezegd herscheppende macht, als hij tot die jongeman zegt, sta op. Het is niet alleen maar een scheppend woord, maar ook Jezus spreekt het verlossende woord. Maar je kunt wel zeggen, de grote kracht die nodig was bij de schepping, die wendt de Heer Jezus hier aan voor de verlossing. Hij heeft namelijk alle macht, zelfs hier, oog in oog staande met een rouwstoet. Ik zeg u, sta op. Ja, maar dat kan toch geen... Ik zeg u, niet huilen. Wat een wonderlijke geschiedenis. Die zet ons wel stil. Gemeente, het is voluit Bijbels om te zeggen dat ieder mens van nature in geestelijk opzicht maar niet is als een auto die een klein mankementje heeft en waarvoor de Heer Jezus dan gelukkig in zijn garage wat reparaties uitvoert op zijn kosten. En zie daar, dan kunnen wij weer op eigen kracht verder. Ik weet niet of je zo'n soort voorstelling hebt van verlossing. Kijk, dan blijf je zelf eigenlijk nog aardig intact, nietwaar? Het is een klein mankementje en dat wil God wel verhelpen. Nee, onze zonde is maar niet een dipje of een flinke dip. En oh wat fijn, dan geeft de Heer Jezus ons heel vriendelijk een klein duwtje in de rug. En zie daar, kunnen wij weer verder. Nee, gemeente, bent u er nou echt voor uzelf al achtergekomen in de beleving dat wij van huis uit net zijn als die jonge man? Dood in zonde en misdaden. En we worden uitgedragen naar ons graf. Van die hooggeprezen zelfredzaamheid van de mens blijft niets over zodra we ontdekt worden aan wie we werkelijk zijn. Herkent u dat? Maar gemeente, nu is het de wil en het welbehagen van God dat aan zulk soort mensen het evangelie van Christus wordt gepreekt. En daar klinkt zijn verlossend woord met macht en majesteit. Hoort u zijn stem vanmorgen? Die zegt, ik zeg u, sta op. Ja, maar dat kan toch helemaal niet. Niet voor mij. Ik heb het er veel te erg van afgebracht. Ik ben het niet waard. Ik durf niet. Het is vast niet voor mij. Ik voel me zo onwaardig. Ik heb me al zo lang laten roepen. Ja, maar. Gemeente, hier klinkt zijn stem. Die uw ja maar is overstemt. En zegt, ik zeg u, sta op. U zit vol gebreken, zonde, tegenwerpingen, bezwaren, het kan niet voor mij, enzovoort. Maar Jezus zegt, ik zeg u. Hier staat een zaligmaker voor u, die met al die zonden, gebreken, tekorten, bezwaren, tegenwerpingen, raad weet. Hij weet ze te overwinnen. Hij weet uw schuld te verzoenen. De kracht van de zonde te breken. Het ongeloof te doden. Het geloof te wekken. Hij weet de dood weg te jagen. En het leven in de ziel te schenken. Ik zeg u, sta op. Zijn woord dringt door. Zijn woord heeft kracht door de kracht van de Heilige Geest. En dat maakt dat de dood zijn prooi moet loslaten. En zo komt deze jonge man overeind. Hij staat op. Hij keert terug in het leven. De banden van de dood die hem bonden worden verbroken. Hij wordt in vrijheid gesteld, tot leven gebracht en, ook een mooi trekje in deze geschiedenis, teruggegeven aan zijn moeder. En zo is hij een prototype van al het verloste volk. Dat je hieraan herkent dat ze allemaal opstaan om te zeggen, alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Zegt u dat nou ook? En jij? De Heere kruist vanmorgen ook uw pad. En jouw pad. En hij roept je een halt toe. Ik weet niet waar jij naar onderweg bent. Als jongere of als oudere. Maar hij roept je een halt toe. Als je zonder de Heere leeft, ben je met een sneltreinvaart op weg naar het graf, de dood en de hel. En hij roept je een halt toe. Weet je waarom? Omdat hij u daar niet voor over heeft. Hier klinkt zijn stem, die na zijn opstanding en hemelvaart niet verminderd is in kracht, maar juist des te sterker klinkt. En hij roept u tot geloof en bekering. Tot leven en liefde. Ik zeg u, sta op. Blijf niet liggen op uw doodsbed van gemakzucht, van oppervlakkigheid en ook niet op het bed van lijdelijkheid. Wanhoop niet. Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Daar is verlossing zelfs voor u. Want zijn goedheid is zeer groot. Daarom, zo gij zijn stem dan heden hoort, sta op en wandel in het licht van Christus. En dit alles is nu tot eer van de Vader. Daar loopt het op uit, niet waar, deze geschiedenis. Want er staat in vers 16, vrezen beving hen allen en zij verheerlijkten God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. En het gerucht ging als een lopend vuurtje door dat gehele gebied. Dus zo wordt die reactie van de omstanders beschreven. Daar is vrees, ze verheerlijkte God, ze noemde Jezus de groot profeet en dat God zijn volk heeft bezocht. God wordt verheerlijkt. Die vrees die hier wordt genoemd, dat is niet angst, maar diep respect en eerbied. Ze waren diep onder de indruk. Ze hebben duidelijk begrepen, hier is God aan het werk. Ze zien Jezus, ze horen zijn stem. Maar wat er gebeurt, dat schrijven ze aan God toe. Dus zien ze Jezus als meer dan zomaar iemand. God alleen kan doden opwekken. En dat deze vrees geen angst is, dat komt door het feit dat ze toch niet anders kunnen opmerken dan dat God iets goeds doet, iets heerlijks. Als God nu was gekomen met zijn oordeel, met straf en gericht over de zonde, ja, dan was er reden tot vrees in de zin van angst. Maar hier zien ze God aan het werk, die zoiets geweldigs doet, zoiets aanbiddelijks, brengt hen diep onder de indruk. Deze gebeurtenis laat die reddende en ontfermende liefde zien van Christus, waardoor hij de dood overwint. Kijk, door ons is de dood en de zonde in de wereld gekomen. Maar wij weten het niet op te lossen. We hebben het wel in de wereld gebracht, maar we kunnen het er niet uithalen. Maar dat komt Jezus nu doen. Hij overwint de dood. Hij openbaart verlossing. Hij is God die ons het leven gunt en het leven geeft. En daarom is de naam van Jezus op aller lippen. En verbreidt zijn gerucht zich als een lopend vuurtje door het hele gebied. En dan vallen er ook woorden die de Messiaanse verwachting vertolken. Want ze noemen Jezus geen toverdokter of een wonderdoener, maar een groot profeet. En een profeet is een knecht van God die Gods woord spreekt met majesteit en macht. Precies dat heeft Jezus gedaan. Die grootste profeet en leraar die in de eindtijd zou verschijnen, de Messias. Dat bedoelen ze ook als ze zeggen, God heeft zijn volk bezocht. Dat is ook zo'n uitdrukking in de Bijbel die eigenlijk de Messiaanse hoop en verwachting vertolkt. Hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Gemeente, wat heeft dat ons nu te zeggen? Zou u ook mee kunnen gaan met deze mensen die God verheerlijken? Bent u voor uzelf de ruimte gaan zien die er nu uit genade van Gods wegen om Christus wil is voor u om zalig te worden? Is het grote doel van ons leven niet de verheerlijking van God? Ziet u in dat Jezus dit wonder verricht om zulk soort zondaren als wij zijn, die het spoor van de godsverheerlijking helemaal bijster zijn, weer terug te brengen op dat plekje, dat God door u zal worden groot gemaakt. Ja, want de Heere heeft zijn eer willen verbinden aan uw verlossing. En uw verlossing dient echt geen ander doel dan zijn verheerlijking. En dat kan u alleen als de Heer Jezus uw pad kruist. En dat doet hij vanmorgen door de prediking van het woord. En als u door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, in het geloof dat er bij deze Heer uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Hij weet een begrafenis, ja de dood zelf een halt toe te roepen. Om allen die in hem hun heil en hoogst geluk leerden beschouwen, geldt dat voor u, om die deel te geven aan een bruiloft die nooit zal worden afgelast. Amen.